Het wordt allemaal aangepast. Wat fijn dat ik naast jou het nieuwe maandthema mag beginnen. En wat is dan het nieuwe maandthema? In the meantime. En we waren net aan het aanbidden. En dan ben je misschien gewend, of misschien vind je het fijn, of misschien zegt het vooral iets over mij of zo, maar neem het dan even voor jezelf maar mee. Het is heerlijk om lekker in de flow en halleluja, en dat knalt en dat danst en dat gaat. En dan ineens lijkt het alsof het even stilvalt. Ken je dat? Ervaar je dat net ook? En dan blijven we hangen. En het kan dat voelen alsof het... Nou, waar zijn we nu op aan het wachten? Waar zijn we nu op aan het wachten? Wanneer gaan we weer verder? En ik was daar aan het bidden en ik zeg, Heer, wat... Dit gaat eigenlijk over het thema. Het voelt alsof je soort van in the meantime aan het wachten bent tot God weer iets gaat doen. Maar ik ga het nu al vertellen voor de rest van de maandthema. Voor God is er geen meantime. En ik voel dat er een soort ongemak soms ontstaat. Dus als we in worship of in muziek, als we samen gaan rustig worden. Een soort van pauzeren dat mensen onrustig worden. Misschien zelfs, dat ik vroeger zeker, dat ik een soort van irritatie ervaarde. Van nou, kom op man. Hè? Zingen we dit liedje al zoveel, dit regeltje hebben we nu al 30 keer gezongen. Hoef je al niet op te steken hoor. Ik zie aan je gezicht genoeg. Maar God is op dat moment aan het werk. En weet je wat? Wij zijn hier niet om mooie liedjes te zingen. Of om een goede kerk neer te zetten. Of om vette programma's neer te zetten. We zijn hier eigenlijk maar voor één ding. Om een ontmoeting te hebben met God. Om gewoon stil te staan bij God. Om gewoon in de aanwezigheid te zijn van God. En dat kan dat voelen alsof het in the meantime is. Want we zijn hartstikke druk aan de voorkant en we zijn hartstikke druk aan de achterkant. Maar de pauze die we nu ervaren, de rust die we nu ervaren, de stilte die we nu ervaren, kan zo overweldigend zijn. Dat we er ongemakkelijk bij worden. Daar gaan we dit maandthema over hebben. Over in the meantime. En Rian die sprak vorige week over faith in the waiting. Kun je dat nog herinneren? En toen, hij zei heel veel goede dingen hoor, dus je moet maar even terugluisteren. Hij komt vanmiddag weer op de site, wat een storingje, maar het is inmiddels grotendeels verholpen. Dus we gaan de site of dingen weer online zetten, halleluja. Maar toen zei hij ook iets, hij zei meerdere goede dingen, maar wat ik onthield is, wat is het verschil tussen wachten en verwachten? Remember? En wachten is, ben benieuwd of het komt. En verwachten is, ik weet dat het komt. Ik weet alleen niet wanneer of hoe. En toen sprak hij over Abraham. En nou goed, dan moet je zelf maar even terugluisteren. Maar ik zei tegen hem, oh man, dat is zo'n vette inleiding voor dit thema. Waarin we spreken over in the meantime. Wat gaan we ondertussen doen? Wat doen wij met deze meantime gevoelens? Met deze meantime ideeën van deze pauzes? Van die tussen twee dingen in. Oh, het lijkt wel of ik opstijg in de hemel. Voor mij wel, ja. Wat doe je in de tussentijd? En nogmaals, tussentijd zeg ik je nu al is iets wat wij beleven. Voor God is er geen meantime. Voor God is er niet een, oh ik ben hier bezig. En wat ik er tussenin doe, ja, weet ik eigenlijk niet. Vermaak jezelf. Doe wat dingetjes. We gaan het hebben over hoe wij de meantime ervaren, maar wat God aan het doen is. En ik wil vandaag met jullie hebben over een verhaal in de Bijbel over het volk Israël. En voor ik dat doe, wil ik even schetsen voor degenen die het misschien nog niet zo goed weten. Israël is het volk van God in de Bijbel. Dus voornamelijk het Oude Testament staan er verhalen van het volk Israël, staan er vol mee en lees dat vooral. Het is ook een beeld, het is een typologie voor ons. Dus lees het niet alleen als, oh wat een leuk verhaal, maar dat hebben jullie de afgelopen paar keren wel van mij gehoord. Hè. Lees het verschillende lagen. Maar het volk Israël is een typologie voor ons. Het staat symbool voor ons. Dus als je over het volk Israël leest, dan lees je eigenlijk over het volk van God. En dat zijn wij ook als kerk. En het verhaal van volk Israël is, ze worden meegenomen in slavernij en in Egypte. En worden ze door Mozes worden ze bevrijd, of door God met Mozes en Aaron, worden ze bevrijd uit Egypte. En dat staat eigenlijk symbool voor ons, die bevrijd worden uit de slavernij van de zonde. En door de Rode Zee gaan, we kennen het verhaal vast wel, hè? De Rode Zee splijt zich en ze gaan als volk doorheen. Wow, bijzonder verhaal. En dat staat symbool eigenlijk voor ons sterven in Christus en onze opstanding. Dat is eigenlijk de doop. Dat is de doop. We gaan door de zee heen, maar we komen er weer uit. En vervolgens gaat het volk van Israël gaat de woestijn in. En die maken wonderen mee, die maken dingen mee van God. Maar wat mij altijd zo bijzonder, wat het raakt is hun hoge gehalte van mopperen. Ze zijn de wonden van de Rode Zee nog niet uit, of het begint al. Dat je denkt, als ik daarbij was geweest, had ik echt niet gemopperd. Tuurlijk niet, Robert. Jij zou de enige zijn die dat niet had. Maar het zegt iets over wie wij zijn als mensen. Wij zijn zo snel de God of Miracles vergeten. Omdat we vanuit de ene wonder soms de volgende woestijn inlopen. Of moeilijke periode of uitdaging of pijn of iets tegenkomen. Dan zijn we al de wonder van gisteren alweer vergeten. En dan beginnen we te mopperen. We beginnen te klagen. En het volk Israël, als je dat leest, moet je maar doen, dan kom je dat continu tegen. En in plaats van dat je denkt, oh, wat een slecht, bitter volk, is het veel beter om te realiseren. Zo ben ik ook. Zo ben ik ook. Zo makkelijk geneigd om te vergeten wat God aan het doen is. En er gebeuren allerlei dingen. Ze krijgen honger, God voedt ze. Ze krijgen dorst, God die geeft ze te drinken. Hun kleren slijten niet, hun schoenen slijten niet. Het is een wonder op wonder op wonder. En het blijft een apart volk. Ze blijven bezig met, ach, waren we maar in Egypte, want daar wisten we tenminste wat we hadden. Soms is de bekendheid van je pijn is beter dan de onbekendheid van je vrijheid, wist je dat? Soms is de bekendheid van je pijn een veiligere plek dan de onbekendheid van je vrijheid. Maar God wil je vrijheid geven. God geeft je vrijheid. God heeft je geroepen om vrij te zijn, zegt de Bijbel. Om los te zijn van iedere vorm van slavernij, van verbinding, van verslaving, van depressie, van dingen die je vasthoudt, van zorgen. Wij zijn niet gemaakt om te zorgen. Daarom doen we het ook niet zo goed. Daarom zie je er ook zo beroerd uit als je zoveel zorgen maakt. Ons lijf is daar niet voor gebouwd. Wij zijn gebouwd voor mooie dingen en God is gebouwd om de zorgen te dragen. En we gaan naar een moment waarin het volk aan het wandelen is en die komt bij de berg Sinaï terecht. En de berg Sinaï is een berg in het Midden-Oosten, die net als vandaag ook in vuur en vlam staat. Maar toen ook stond de berg Sinaï in vuur en vlam, omdat God op die berg was neergedaald. God die kwam om zijn volk te ontmoeten, kwam om zich te presenteren een soort van aan hun volk. Zeggen, hey, ik ben de God die jullie bevrijd heeft uit Egypte. Ik ben de God die jullie hier geleid heeft. Ik ben de God die al die wonderen gedaan heb. En ik kom op deze berg om jullie te ontmoeten. En het volk wordt bang. En die zegt tegen Mozes iets heel merkwaardigs. Zegt, weet je wat, Mozes? Ga jij maar de berg op. Ga jij maar God ontmoeten. En vertel maar alles wat God zegt en we zullen alles doen. Maar wij blijven vooral hier. En jij gaat daar. En het volk blijft veraf en Mozes gaat de berg op en die ontmoet God. Hij wordt geroepen door God de berg op. En dan, dat gebeurt meerdere keren. Ze blijven een tijdje daar aan de voet van de berg en Mozes gaat meerdere keren de berg op. En hij ontvangt onder andere de 10 geboden zoals we die kennen. En volgens mij hangen ze hier ook ergens, toch? Hangen ze hier ergens? Daar, hè? Hij ontvangt ze en hij neemt ze een soort van mee terug. Want je kent ook vast de stenen tafelen. Er zijn ook meerdere versies van, dat wist je ook waarschijnlijk. Maar dat is het. Er is eentje die Mozes gemaakt heeft, die God gemaakt heeft. Dat heeft God hem nog een keer gemaakt. Maar Mozes gaat een aantal keer die berg op om God ontmoeten. En hij neemt elke keer de boodschap mee terug naar het volk. En hij zegt, dit zegt God. God zegt, ik zal je zoveel geven. Ik zal de God of miracles zijn, blijven zijn. Maar wat ik verlang is dat je dicht bij mij blijft. En dat je doet wat ik zeg. Dat ik je kan helpen, dat je kan leiden. Ik wil je beschermen, ik wil je voeden. Ik wil je omringen. Ik wil alles geven wat je nodig hebt. Maar het enige wat ik nodig heb is dat je bij mij blijft. En dat je luistert naar wat ik zeg. En de volk zegt continu, Mozes, ga maar terug en zeg maar dat het goed is. Dit is wat we willen. Het is goed, wij zullen dit doen. En dan komen we op een gegeven moment bij een punt dat Mozes voor de zoveelste keer de berg op gaat. En dat duurt lang. Dat duurt lang. En het volk zat te wachten aan de voet van de berg. Waar Mozes nu mee terug zou komen. Maar het duurt zo lang. De Bijbel spreekt over dat het 40 dagen en 40 nachten duurt. Mozes is de berg op. En dan lezen we in Exodus 32. Gaan we zo lezen. En in deze keer dat Mozes de berg op gaat, ontvangt hij niet alleen weer de 10 geboden. Maar hij ontvangt allerlei instructies over hoe ze de tabernakel moeten bouwen, hoe ze de altaren moeten bouwen, hoe ze de priesterschap moeten vormen. Eigenlijk alles om samen met God op te trekken. Hoe het ark van verbond eruit moet gaan zien. Alles wat God instrueert. Hij zegt, doe dit en dan ben ik bij jullie en dan ben ik jullie God. En jullie zijn mijn volk en dit is wat ik nodig heb. En ik heb jullie nodig en jullie hebben mij nodig en dit gaan we doen. Hij vertelt Mozes in die 40 dagen, 40 nachten, vertelt hij dat. Maar ondertussen, in the meantime, zit het volk aan de voet van de berg te wachten. Te wachten en te wachten. En dan lezen we in Exodus 32 vers 1. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem, maak ons een god. Maak een god voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde, neem dan uw vrouwen, zonen, dochters, hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze bij hem brachten, smolt hij om. En hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit. Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld. En kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. Dit gebeurde er in the meantime. Mozes was de berg op en hij was een aantal keer geweest, zoals ik al zei, en had meegenomen wat God had gezegd. En het volk had steeds gezegd, ja Mozes, dit willen wij. Deze God willen wij dienen, deze God willen wij volgen. En nu duurt het zo lang. Het duurt zo lang dat ze zeggen, nou weet je wat, Aaron, maak ons maar een gouden kalf. En dit is goed om, te realiseren. Wij lezen vaak dat zij een gouden kalf maakten in plaats van God. Maar dat is niet wat ze doen. Ze zeggen namelijk, maak ons een God die ons uit Egypte heeft geleid. Dus ze wisten heel goed om wie het ging. Dit was niet een daad van rebellie. Dit was niet een daad van, die God willen wij niet meer. Dit was een daad van, wij wachten te lang op deze God. Maak ons eentje die we kunnen zien. Dit was niet rebellie tegen God. Dit was ongeduld. Zij konden niet omgaan met de stilte. Ze konden niet omgaan met de stilte. Dus ze zeiden tegen Aaron, maak ons een beeld van deze God, zodat we die kunnen aanbidden. Want die God die op de berg is, die duurt te lang. En ik ben het wachten gewoon beu. God was stil. voor het volk. En wat zij deden, zij maakten niet een andere god. Zij vulden de stilte met een beeld van de God die ze kenden. Nogmaals, ze was niet meer dat ze niet meer in God geloofden. Ze waren het wachten gewoon beu. Dus ze maakte iets, niet een andere god, maar een beeld van hun god. Die ze konden zien, voelen en controleren. Stilte voelt zo machteloos. Machteloosheid confronteert iets in ons binnenste. In ons eigen onvermogen. In ons eigen ongeduld. Net als bij hen. Maar er is nog iets veel pijnlijkers eigenlijk in dit verhaal. Iets veel confronterenders. Ze maakten niet alleen een andere, of een beeld van God en gingen die aanbidden. Ze gebruikten daarvoor het goud wat God hun gegeven had toen ze uit slavernij kwamen. Het verhaal ging namelijk zo. Ze waren slaven in Egypte en hadden bijna niks. En toen God hun bevrijdde, toen waren de Egyptenaren zo blij dat ze weggingen. Dat ze goud en zilver aan hun meegaven. En dat was een deel van het plan van God. Dat zal ik je zo uitleggen. En ze gaven dat mee aan de Israëlieten. Hier heb je goud, hier heb je goud, hier heb je goud. En ze namen dat mee. En toen ze dit beeld in hun ongeduld wilden maken, zeiden ze, Aaron, geef mij jullie goud en ik ga het beeld maken. Maar ondertussen, terwijl het volk daar onrustig was, was God bezig om Mozes het plan te vertellen wat hij wilde gaan doen met het goud. Hij zegt, het goud wat ik je gegeven heb, alle sieraden en alle rijkdom wat ik je gegeven heb, heb ik een plan mee. We gaan een plek maken, let op. We gaan een plek maken waar ik zal zijn. Alle rijkdom die jij gekregen hebt, gaan we een tabernakel maken en ik ga er altijd zijn. We gaan een ark van het verbond maken en daar zal ik altijd op rusten. Dat is wat ik wil dat je gaat doen met dat goud. Dat was het plan van God. Maar voordat het volk überhaupt van dat plan hoorde, hadden zij een eigen plan gemaakt. Hadden zij zelf iets bedacht om de stilte te vullen en ze gebruikten het goud wat God had bedoeld om een plaats van worship, om een plaats van zijn aanwezigheid te bouwen, hadden ze verbouwen naar een afgod. Hadden ze verbouwd naar een God die zij konden zien, die zij konden voelen, die zij konden controleren. Het was het goud wat God hun mee had gegeven uit Egypte. Vanuit hun ellende had God hun gezegend. Met zoveel rijkdom. Exodus 25 vers 22 zegt God wat hij wilde gaan doen. Hij zegt, ik wil dat je gaat bouwen een ark van het verbond. En dan wil ik dat je die vol met goud maakt. En dat je daar engelen op maakt die samenkomen. En dan zegt hij dit in vers 22. Hij zegt, en daar zal ik je ontmoeten. En vanaf die plaats, tussen de twee gerubs op de ark, met de verbondstekst, zal ik met je spreken. En je alles zeggen wat ik van de Israëlieten verlang. God zegt, ik ga een plek maken waarin ik rust. Waarin mijn aanwezigheid is. En waarin jij gewoon binnen kan komen. En je kan met mij praten. En ik kan je vertellen wat ik verlang. En je kan mijn hart ontdekken. En je kan me horen. En je kan me uitdagen. En er is relatie. En er is verbinding. En er is verbondenheid. Daarom heet het ook het ark van het verbond. God had zich verbonden met mensen. God heeft zich verbonden met jou. Hij zegt, die plaats, dat wil ik. Oh, dat wil ik zijn. En daar zie ik zo naar uit. Het God gaf hen het goud om die plaats te maken. Maar ze had het al omgesmolten. Het was hetzelfde goud. Het waren twee verschillende altaars. Het plan van God was er eentje die zorgde voor zijn aanwezigheid. En die mensen maakten als eentje die zijn aanwezigheid vervangt. En wat zegt dit nou over ons? Nou, zoals ik al zei ook, het volk Israël is een typologie van wie wij zijn. En het roept jou ook de vraag op van, als jij daar zou zijn, hoe zou jij reageren? Zou je met diezelfde ongeduld zitten? Zou je met dezelfde verwachting naar boven kijken en wachten tot Mozes eraan komt? Of zou je ook zeggen van, nou weet je wat, ik snap wel dat we iets nodig hebben wat we kunnen zien. Ik heb iets nodig wat we kunnen zien. God is veraf en het is stilte en het lijkt wel alsof hij me vergeten is. Of zoals ze zeiden, misschien is Mozes zelfs dood. Dat is een oude man, de berg was een beetje onbeheersbaar, misschien is hij gevallen. En zitten we hier maar te wachten. Laten we zelfcontrole in eigen hand nemen. Laten we maken wat we kunnen zien. Wat we kunnen begrijpen, wat we kunnen voelen. Maar ook God geeft ons ook geld. Goud. God geeft ons ook rijkdom. Op het moment dat wij bevrijd worden uit de slavernij van de zonde en in de vrijheid van Gods koninkrijk komen, dan overlaat God ons met goud. Goud in de Bijbel is symbool voor heiligheid, puurheid, rijkdom, voorzienigheid. Alles wat je nodig hebt. Meer dan genoeg. En God geeft jou dat gewoon uit vrijheid. Omdat hij van je houdt, omdat hij bevrijd heeft. En zoveel potentie in jou gelegd heeft. Dat je zegt, maar ik ga ook nog geven wat je daarvoor nodig hebt. Ik ga je niet alleen een groot volk maken, maar ik ga je ook dat geven wat je nodig hebt om dat te worden. Wat is dan het goud wat God ons geeft? Dat is, natuurlijk is dat ook het geld die hij ons geeft, de rijkdommen die hij ons geeft. Maar het is de tijd die hij ons geeft. Het zijn de getuigenissen die hij ons geeft. Het zijn de gaven die hij ons geeft. Zowel natuurlijk, maar ook geestelijk. Geestelijke gaven is een cadeau van God die hij geeft. Die wij kunnen gebruiken, die wij mogen gebruiken, die wij moeten gebruiken om een altaar te bouwen voor zijn aanwezigheid. Het geld wat hij ons geeft is niet alleen bedoeld voor ons, maar is om iets te bouwen waar God aanwezig kan zijn. Het gezin wat hij ons geeft is iets wat hij gebruikt om te bouwen waar hij aanwezig kan zijn. Het werk wat hij jou geeft is iets wat hij jou geeft zodat jij iets kan bouwen waar hij aanwezig kan zijn. De stem die hij jou geeft om te worshipen is niet voor jou bedoeld, maar is om iets te bouwen waar God aanwezig kan zijn. De talenten die jij hebt, of het nou in de wereld is of in de kerk, dat maakt niet uit. Het is altijd bedoeld om iets te bouwen waar God aanwezig kan zijn. Een plaats te maken waar hij kan rusten. God is niet moe. God verlangt om samen met jou te rusten. En rusten is genieten. Is kijken. Is gewoon samen zijn. En alles wat God jou geeft, alle rijkdom die jij krijgt, is bedoeld om zo'n atmosfeer, zo'n omgeving, zo'n plek te creëren waar hij kan rusten. Al te vaak ben ik, en misschien ook wel jij, bezig om iets te bouwen waar wij controle over hebben. Iets te bouwen wat wij begrijpen. Wat wij kunnen zien. Wat wij kunnen voelen. Wat wij kunnen aanraken. Misschien heb je geen gouden kalf in je tuin staan. Maar de dingen die wij bouwen zijn onder andere onze status. Is hoe mensen naar ons kijken. Of hoe we naar onszelf kijken. Of hoe mensen ons zien in de maatschappij. Of in onze gezin of in onze familie. Het zijn dingen waar wij onze tijd en energie en getuigenissen en geld in stoppen. Om te zorgen dat die goed is. Deze kwam bij mij wel binnen. We bouwden misschien geen gouden kalf, maar we bouwden wel comfort. We investeren heel veel van wat wij hebben, onze tijd, geld, middelen, talenten, om ervoor te zorgen dat wij het goed hebben. Dat ik het goed heb. Dat ik geen ongeduld heb. dat ik geen vragen heb, dat ik geen pijn heb, dat alles lekker loopt. Daar investeer ik heel veel in. Misschien jij ook wel. We wouden misschien geen gouden kalf, maar misschien zijn we heel erg druk. Vooral heel bezig zijn. Heel veel bezig zijn. Zodat de aanwezigheid van God is niet eens iets meer iets. We zijn alleen maar bezig, bezig, bezig. Dat is ook waarom als het even rustig wordt in worship, dat jij onrustig wordt. Dat als we even pauzeren en wachten op God, dat jij bezig wordt en denkt, wat kunnen we doen om dit op te lossen? Wat kunnen we doen om dit onrustig gevoel in mijn binnenste op te lossen? Ik heb dit. Als ik thuis zit op de bank en het duurt 3 minuten, dan denk ik al gauw, het is niet goed. Wat moet ik doen? Ik moet ontspannen, dat is waar. Ontspanning is goed. Ik ga een spelletje doen. En dan ga ik heel veel spelletjes doen. En denk, dit is niet goed. Hier moet je mee stoppen. Ik ga lezen. Dan ga ik heel veel lezen. Ik heb moeite om gewoon stil te zijn. Om gewoon te ontvangen. Om gewoon te horen. Omdat er iets in mij gebeurt. Omdat bezig zijn een gouden kalf kan zijn die wij bouwen. Want mensen die bezig zijn, zijn goed. Zijn waardevol. Voegen toe. Mensen die niks doen, voegen ook niks toe. Misschien het Maria Martha verhaal. Die zit me altijd dwars. Oké, misschien bouwen we geen gouden kalf. En dit is zo gevaarlijk. Maar misschien bouwen we wel een bediening zonder intimiteit. Want we kunnen druk zijn in de wereld. Maar ook heel druk zijn in de kerk. En het grootste gevaar is dat ik preken ga bouwen omdat ik het zelf goed kan. Of dat je gaat worshipen omdat je het zelf goed kan. Of omdat je gaat dienen omdat je het zelf goed kan. Maar in al die dingen hebben we God eigenlijk niet nodig. We zijn gewoon bezig. We zijn een bediening aan het doen. En Gods intimiteit, ja, dat is fijn. Dat is vooral voor de bidstond. Maar ik ben er steeds meer bewust van. Ik wil niet dat mijn talent of mijn gave die God mij gegeven heeft, mijzelf dient. Dat ik zelf iets aan het bouwen ben. Een bediening zonder intimiteit. Want het grootste wat ik kan doen is Gods intimiteit in plaats van zijn werk. En dit geldt ook voor jou. Misschien ben je geen spreker, maar je hebt andere gaven en talenten. Je hebt andere dingen die je aan het inzetten bent. En de vraag is, ben je aan het dienen of ben je een plek aan het bouwen waar God aanwezig kan zijn? En misschien komt dit nog dichter bij huis, want als deze dingen niet werken, dan hebben we nog andere dingen. En ik was hier heel erg goed in. Afleidingen, alcohol, drugs, seks. Als het maar verdooft. Of vul het voor jezelf in. Wat jij nodig hebt om die stilte te vullen. Om die onrust in de stilte het zwijgen op te leggen. Anders dan de aanwezigheid van God is een gouden kalf. Is een gouden kalf. Je leest het verhaal van Israël en je zegt, ik zou dit nooit doen. En we doen het. Iedere dag. Bouw de gouden kalven. Zodat we controle kunnen krijgen over de stilte. Over de rust. Over wat God aan het doen is. Sommige van deze afgoden lijken heel spiritueel. Maar sommige totaal niet. Maar ze worden allemaal gebouwd vanuit angst. Ze worden allemaal gebouwd vanuit angst. Controle is namelijk een vorm van angst. Het tegenovergestelde is vertrouwen. Is er durven zijn in de stilte. En dit moeten we oefenen, mensen. Zeker in onze westerse maatschappijen moeten wij oefenen om stil te zijn. Want het begint met ongemak. Ik bedoel, dit was, wat waren we net 5 minuten aan het worshipen. Toen werd het wel bij sommigen ongemakkelijk. Maar deze mensen stonden 40 dagen te wachten op een woord van God. Misschien sta jij al 40 jaar te wachten op een woord van God. Of 5 minuten. En ik weet niet waarom het zo lang duurt. Dat wist het volk ook niet. De vraag is alleen, wat doe jij in de meantime? Laat dit even bij je binnenkomen. Wat jij en ik bouwen in de meantime, laat zien wie je echt aanbidt of verlangt. Wat jij of ik aan het bouwen zijn in de meantime, laat zien wie jij echt aanbidt of wat je echt verlangt. Is het Gods aanwezigheid of is het je eigen vermogen om de stilte te vullen? Weet je, het is niet altijd Satans doel, hè, om je te laten rebelleren tegen God. Soms ligt dat veel te veel aan de oppervlakte en dan hebben we Satan zo door. Als hij zegt, je moet opstaan tegen God, je moet vooral tegen hem ingaan. Dan zeg je, oh, je bek, man. Dat is veel te herkenbaar, maar dat is niet altijd zijn doel. Als hij je maar druk genoeg kan maken met dingetjes bouwen zonder God. Production without presence heb ik erbij gezet. Voor mezelf. Bezig zijn zonder Gods aanwezigheid. Want zolang jij druk bent met bouwen, heb je niet eens door dat je hem mist. Zolang je druk bent met bouwen, heb je niet eens door dat God er niet eens is. En je voelt je eenzaam. En God krijgt de schuld. Ik heb eigenlijk maar één doel voor deze preek. God gebruikt zijn eigen doelen daarvoor, maar ik heb hem hier dik gedrukt gezet. En dat is dit. Dat dit bij je binnenbrandt. Gebruik het goud dat hij je geeft. Niet om iets te bouwen waar hij niet om heeft gevraagd. Gebruik het goud dat God geeft. Niet om iets te bouwen waar hij niet om heeft gevraagd. En dit vraagt dat wij naar binnen gaan, dat wij in onze stilte gaan keren, dat we naar gaan kijken naar de dingen die wij om ons heen aan het bouwen zijn, in ons aan het bouwen zijn, in onze familie aan het bouwen zijn, in onze werk aan het bouwen zijn, in onze bediening aan het bouwen zijn en zeggen, Heer, heeft u hierom gevraagd of heb ik het gebouwd om de stilte te vullen? En dan is het tijd om het af te gaan breken. Want Mozes die komt naar beneden en die wordt geconfronteerd met het volk, met hun actie en hij wordt boos. En hij smijt de stenen tafelen kapot. En hij gaat weer terug naar God. En hij zegt, oh Heer, vergeef ons. En God die wordt ook boos. En die zegt, oh, kap ermee. En Mozes die gaat voor hun in de bres staan. En die zegt, nee Heer, dit is uw volk. U heeft hun geroepen. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Zegt hij, wat moet het volk van Egypte wel niet denken als u ze zo bevrijd heeft en dan vernietigt. En God zegt, je hebt gelijk. Mooi hè? God zegt, je hebt gelijk. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. En hij zegt, weet je wat, Mozes? Ik ben het wel zat. Ik ben het wel zat dat ze maar blijven bouwen en mopperen. En niet wachten op mij. Terwijl ze zeggen dat ze me willen. En elke keer, als het eventjes te lang voor hun duurt, bouwen ze alweer voor iets hunzelf. Ik ben het zat. Weet je wat? Oké, je hebt gelijk, Mozes. Het is mijn volk en ik ben hun God. Ik ga ze alles geven wat ze willen hebben. Ik ga ze alle beloftes geven die ik gemaakt heb. Ik ga het ze geven. Ga maar naar het beloofde land. Ik zal een engel met je meesturen. En Mozes die zegt, eigenlijk het enige goede. Maar als u niet meegaat, wat hebben we dan? En ik wil jou dezelfde vraag stellen. Als God je die keus voor zou leggen, ik ga je alles geven wat ik je beloofd heb. Maar ik ben daar zelf niet bij. Wat kies je? Als je kiest voor God, komen momenten van stiltes die we heel moeilijk vinden. Maar God laat ons nooit alleen. God heeft hun nooit alleen gelaten. Weet je, jij hebt geen ark van het verbond nodig. Je hoeft geen tabernakel meer te bouwen. Je hoeft geen altaren te bouwen en om de zoveel minuten stieren te slachten. Godzijdank. Dat heb je allemaal niet nodig. Het enige wat je nodig hebt is een hart gericht op God. En dit klinkt zo simpel. En het is de grootste strijd die we meemaken. Een hart gericht op God. Die gewoon wil wachten. Die dan maar leert omgaan met de stiltes. En met de ongemak. Maar God komt. Want nogmaals, voor God is er geen meantime. God is nu bezig. Of wij het zien of niet. God blijft bezig. Of we het voelen of niet. De vraag alleen is, wat bouw jij in de meantime? Ik wil vragen wie wil gaan staan. Het is een moment waarin het gaat tussen jou en God. Het is een moment van bezinning. Dit is iets wat. En ik weet ook dat het niet alleen op dit moment gaat vallen. Want onze modus, wat we gewend zijn, gaat straks inkikken. Want nu ben je hier en je bent in aanwezigheid van God. En je voelt je aangesproken door Gods woord. En je bekeert je. Maar er komt een moment dat je hier naar buiten gaat. En Satan gaat weer bezig zijn met drukte. En met dingetjes om je heen. En we zijn heel snel geneigd om weer terug te schieten in wat we kennen. Wat ons veiligheid biedt. God die roept jou op om niet alleen nu, maar de komende weken, de komende tijd, wanneer we hier ook specifiek over hebben, dit gaat je helpen. Om in de meantime gefocust te zijn. Heer, ik wil niet bouwen wat mij uitkomt, ik wil bouwen wat u wilt. En als u nu kiest om stil te zijn, dan zal ik met u stil zijn. Maar ik wil niet iets gaan bouwen om u te vervangen. Ik wil alleen maar uw aanwezigheid. Ik neem geen genoegen met een engel die voor me uitgaat en de beloftes die ik krijg. Uw aanwezigheid voor mij is belangrijker dan dat allemaal bij elkaar. En ik hoop echt dat je dat oprecht kan zeggen. En als je dat niet oprecht kan zeggen, dan is er een moment waarin jij nu gewoon met God aan de slag kan gaan. Zeggen, Heer, u bent misschien de God of miracles. Misschien hou ik meer van uw miracles dan van u. Maar ik heb nu een moment van bekering nodig, omdat ik dat niet wil. Ik wil mijn hart omdraaien naar u. Dat betekent bekering. Bekering betekent mijn gedachten veranderen, mijn hart omdraaien. Ja, Heer, ik was gericht op alles wat ik kon zien. Of comfort, of status, of wat belangrijk is voor mij. Wat mij rust geeft, wat mij stilte geeft. Heer, maar ik keer me daarvan af en ik keer me naar u. En ik zeg, Heer, spreek. En misschien hou ik mijn bek wel lang genoeg, zodat u kunt gaan spreken. Voordat ik weer de stiltes ga vullen met alles wat ik zo goed kan. Ik ga vragen of je ogen wil dicht doen. Ik wil dit moment ook nemen om, als jij hier zit en je wist niet eens dat God van je houdt, of dat hij een plan met je leven heeft, dat hij een God van liefde is en een God van kracht, een God van vergeving. Dit is een moment die ik je wil geven om ja te zeggen tegen Jezus, om jouw hart aan Jezus te geven, om te zeggen, ik wil dat Jezus mijn Heer is, mijn leider, mijn redder, mijn koning. Ik wil dat Hij het voor het zeggen heeft. Ik wil dat God in mijn leven komt met krachten, met vuur, net als op de berg Horeb en alles afbrandt wat van mij is. Ik wil mijn leven aan Jezus geven. Als je dat nog nooit eerder gedaan hebt. Er zitten hier zoveel mensen die dat al jaren geleden gedaan hebben. Maar misschien ben jij hier en je zegt, ik heb dat nog niet gedaan en ik wil dat doen. Ik wil een kind van God worden. Ik wil vergeven worden. Ik wil gereinigd worden door Jezus. Ik wil aangenomen worden door God als zijn kind. Wil ik je gewoon vragen om je hand op te steken. Amen. God is hier. In de naam van Jezus mag tegen jullie zeggen dat je zonden zijn vergeven. Dat je aangenomen bent van God als zijn geliefde kind, als zijn zoon, als zijn dochter. Dat er herstel is. Dat hij herstelt alles wat de kaalvreter heeft geroofd. En hij overlaat je met goud, met zoveel gaven en talenten, met liefde, met kracht, met vergeving. ieder van ons roept hij bij zich. En hij zegt tegen jou, hij zegt tegen mij: verbrand die gouden kalf. Verbrand die gouden kalf. Alles wat je gebouwd hebt voor jezelf om die stilte te vullen, gooi het in het vuur. God gaat er iets moois van maken. Het is de tijd om te bekeren, om te zeggen: Heer, ik heb alleen uw aanwezigheid nodig en niet alles wat ik kan bouwen. Ik heb u nodig, ik heb alleen u nodig. Ik heb uw stem nodig, ik heb uw geest nodig, ik heb uw aanwezigheid nodig. Ik heb u nodig. Heer, vul mij op dit moment in deze plaats. Heer, dank u wel dat het voor u er geen meantime is. Dat u nu bezig bent. Heer, ook al voelen we het niet, ook al merken we het niet, ook al lijkt het wel stil en ook al is het al 40 dagen geweest, of misschien nog wel langer. Heer, we vertrouwen erop dat u weet wat u aan het doen bent. In Jezus' naam. We zingen zo meteen een lied. En na die tijd hebben we gewoon hier, zal Nigger straks wel uitleggen, gebed. En ik wil je uitdagen, als God je heeft aangesproken om altaren, die afgoden die gebouwd zijn, gouden kalven die gebouwd zijn, kom dan naar voren. De Bijbel zegt: beleid elkaar je zonde, bid voor elkaar, zodat je genezing ontvangt. We hebben genezing nodig. Het is vanuit onze pijn dat wij die stomme keuzes maken die we maken. We hebben genezing nodig. Dus loop niet weg. Denk niet: oh, ik ga het wel oplossen met God komende week. Dat is een goed voornemen. Maar kom eerst naar voren. Beleid je zonde. Laat voor je bidden. Ontvang genezing. En ga dan heerlijk naar huis. Afgesproken?